Letten wij vanavond op de Heidelbergse Catechismus zondag 15, vraag en antwoord 39. Zondag 15, vraag en antwoord 39. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 39, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? En het antwoord luidt, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Wij mogen hier wel met de belijdenis instemmen en bovenschrijven, ik geloof in Jezus Christus, de gekruisigde. Van alle eeuwen in de nieuwtestamentische bedeling is dat kruis wel geweest het teken van de christelijke kerk hier op aarde. Ook al zouden wij daar niet meedoen om een kruis of kruisje op te hangen in onze huizen of op de kerktoren te plaatsen. Toch is door de eeuwen heen dat kruis altijd het teken geweest van de christelijke kerk hier op deze aarde. Daarmee min of meer uitsprekende wat de apostel heeft gezegd. Wij wensen niet anders te weten en te spreken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daarom is het kruis het teken van de hoop, van de verwachting, van de vergeving, van de verzoening, van het rechtsgeding dat heeft plaats gehad, buiten ons, zonder ons, en toch voor ons. Dat zo gegaan is, dat Jezus Christus gekruisigd is geweest, lijkt een samenloop van omstandigheden. Immers, de Joden kenden de kruisdood niet, wel de Romeinen. En door de Romeinen werd de dood door het kruis toegepast aan grote misdadigers. De Joden kenden wel het gebruik om in sommige gevallen een terechtgestelde, die al reeds gedood was, te hangen aan een hout. Wanneer dus iemand door zijn grote misdaad de doodstraf onderging, dan gebeurde het wel dat men dat dode lijk hing aan een paal. En in het Oude Testament stond ook geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Wij lezen dat onder andere van die kinderen uit Sauls huis, die aan een hout gehangen werden in de dagen van David, toen de Heere het land met honger bezocht. Eigenlijk mochten deze gedoden niet de nacht over blijven hangen. Immers, het land waar het volk woonde, was het land dat hij in zijn gunst aan het volk gegeven had. En die vloek die daar rustte op die dode, die gehangen was aan het hout, die vloek die mocht met eerbied gesproken niet blijven hangen de nacht over. Want immers de zegen van de Almachtige en zijn barmhartigheid roemde tegen het welverdiende oordeel. En daarom moest de gehangene voor de zon onderging van het hout worden weggenomen. Opdat daardoor den volken verkondigd zou worden, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Alleen zoals ik zei in de tijd van David werd dit uitdrukkelijk gebod overtreden. En Rispa, de moeder van deze kinderen, bleef dag en nacht waken bij de dode lichamen van de zonen, opdat zij door het gevogelte en door het gedierte niet verslonden zouden worden. En terwijl Davids huis te Jeruzalem verkeerde, heeft zij als de enige de wacht betrokken, opdat haar ogen zouden mogen aanschouwen hoe die vloek van God zou worden opgeheven van het land. En de ruimte zou komen om de stoffelijke resten van deze kinderen ter aarde te bestellen. Dat is ook gebeurd. God heeft regen gegeven en de vloek opgeheven. En David heeft bevel gegeven dat deze gehangenen aan het hout begraven zouden worden. U merkt dus dat als wij met onze mensenogen daar tegenaan kijken, dat we dan constateren een samenloop van omstandigheden. Dat juist in de tijd dat de Heer Jezus Christus leefde, de Romeinen de machthebbers waren. En dat zij in hun strafoefening ook hun gebruik onder de vreemde volkeren, waaronder de Israëlieten, hebben ingevoerd door grote misdadigers te straffen met de kruisdood. Wij echter moeten zeggen dat God alle dingen zo heeft bestuurd, geleid, bepaald, dat toen Jezus Christus veroordeeld werd, hij veroordeeld is geworden tot de dood van het kruis, die schandelijke, smadelijke en van God vervloekte straf en dood. Wat wil dat ons zeggen? Ach, wij hebben al menigmaal bij deze vraag en antwoord stilgestaan. God geven dat wij telkens weer uit dat heilig evangelie, uit dat bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus onderwezen mogen worden. In het verleden heb ik sterk de nadruk gelegd op het verschil tussen het hangen van een dode aan het hout en het kruisigen van een levende aan het hout. En dat dat laatste nu zulke bittere noodzaak was om Gods gerechtigheid te bewerken. Ik wilde daar vanavond ook nog weer iets van zeggen en niet moede zijn om deze dingen te herhalen. Maar ik wilde toch eerst voor iets anders uw aandacht vragen. Wij hebben het kruis op velerlei wijzen gezien. Er is wel eens over getwist wat voor kruis het geweest is, welke vorm het heeft gehad, omdat je allerlei soorten van kruisen hebt. Maar wij mogen er gevoeglijk van uitgaan dat het kruis waar de Heer Jezus Christus aan gehangen werd, een balk of een paal is geweest omhoog met bovenaan een dwarsbalk waaraan zijn handen genageld zijn. En dat heeft voor ons betekenis. Want dat kruis dat duidt aan de onvruchtbaarheid Het alleen zijn. Het uitgeworpen zijn van de aarde. En het teruggestoten worden door de hemel. Dan vraagt het onze aandacht in de eerste plaats dat dat kruis een lijn vormt naar omhoog. Daarin zien wij getekend het leven, het werken, het denken van de mensen. Van alle mensen. In ieder mensenleven zit een lijn. Hij probeert zich van de grond af opwaarts te bewegen. In al zijn strevingen en plannen zit een opwaartse beweging. Hij werkt. Hij zoekt. Hij denkt. Hij maakt. Al duizenden jaren zijn de mensen bezig om zichzelf op te richten. Tot de hemel toe. Om werkelijk een zin te vinden in hun bestaan. Om vruchtbaar te zijn. Om een toren te maken. Dat vind je in ieders leven. En het begint al heel vroeg. Kind, hoe groot ben je? Of hoe groot wil je zijn? Dan steekt het kind de armen omhoog, zo groot. Of het klimt op een stoel en het zegt, ik ben groter dan jou. In dat kleine kind zie je iets wat kenmerkend is voor het hele vervolg van des mens leven. Hij wil groter. Hij wil vruchtbaar zijn. Hij wil iets daarstellen, iets blijvends. Iets dat als een sterke toren bij hem is, waar hij in zou kunnen schuilen. Waar hij de tegenheden en de rampen het hoofd zou kunnen bieden. Van waaruit hij zou kunnen heersen tegen de wetten van de natuur. En tegen alles wat over hem komen zou. Hele leven van al die mensen, kinderen, van volken en van enkelingen. Het wordt beheerst door het trekken van de lijn om zichzelf te beveiligen, te redden. En toch, het is niet gelukt. Het is nog nooit gelukt. Want God heeft gezegd, gij zijt stof. Gij zult tot stof wederkeren. God vangt de wijzen in hun arglistigheid. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. En dan zie je opeens die dwarsbalk. Die dwarsbalk. Die dwars door dat leven van de mensenkinderen heen getrokken wordt. Die grens. Die God getrokken heeft. Die het gevolg is van onze zonde en van onze afval. Van God. De bezoldiging der zonde is de dood. En dan zie je hoe dat menselijk streven, dat menselijk denken en bewegen afgegrensd wordt door het oordeel van God. Dat wij zelf over ons gehaald hebben. Waardoor wij gedoemd zijn om onvruchtbaar te blijven. En om nooit de hemel te bereiken. Om God niet te bereiken. Om midden in onze overleggingen, ja op het toppunt, toch ineens geconfronteerd te worden met die dwarsband. Met het oordeel van God, het is de mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En het is niet zo dat dat alleen met het sterven plaatsvindt, maar eigenlijk door het hele leven heen. Elke keer weer worden wij in het omhoog gaan getroffen, stuiten wij op die dwarsbalk. Indien iemand zou zeggen, ik ben er, ik heb het gevonden, hij is nog verre af. Want hetgeen ver af is en zeer diep, wie zal dat vinden? En zo merk je, bij alle overleg, bij alle planning, bij alle voortbrengselen van de menselijke geest, daar opeens is de matheid, de overtuiging, het gevoel, de indruk, waartoe en waarom. Waartoe beslaat die mens onnuttelijk de aarde? Hij komt niet boven de dwarsbalk uit. Hij komt niet boven de dood uit. Hij komt niet boven het oordeel uit. De doodslijn houdt het leven als het ware, houdt de ontplooiing, houdt de vervulling, houdt alles tegen. Dat moet je nou niet direct zien als een tragische omstandigheid, als een lot. Maar dat is het oordeel van God over alle vlees. Zodra wij die ons hebben losgescheurd van God, hier in dit leven onze weg gaan, is er die onherroepelijke lijn die onze weg doorkruist en afsnijdt. Dat is onze eigen schuld. Daar mag je van zeggen, het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. En ik heb gevonden dat God de mens recht gemaakt heeft, maar ze hebben veel vonden gezocht eigen schuld. Het is niet per ongeluk dat die definitieve balk dwars door ons leven heen loopt. En dat we ergens misschien wel tot de conclusie mogen komen, niets is er waar ik in kan rusten. Dat er niets is waarvan we zouden kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Daar kan ik mijn hoofd op neerleggen. Daar kan ik op leven en daar kan ik op sterven. Dit is het doel van mijn leven. Het is weg. Het oordeel van de dood is dit. Dat waar wij van de wortelstok van het leven zijn afgesneden, daar kunnen wij geen vruchten voortbrengen. Daar is alles zo zinloos, zo onvruchtbaar, zo afgesneden. Dat is een waarheid die, als God het niet verhoedt, de mens, als het op hem afkomt, in de wanhoop zou drijven. Als het werkelijk tot hem doordringt, wat is nou jouw leven? Waar heb jij nou voor geleefd? Waar ben jij nou voor op de aarde geweest? Jij kleine radertje in dat grote raderwerk van al die miljarden mensen. Wat ben jij nou, wat heb jij nou betekend? Waar heb je nou voor geleefd? En dat wil niet zeggen dat dat alleen maar dat mannetje geldt waar niemand wat van weet. Dat handwerkmannetje, helemaal niet. Maar ook de directeur, de manager, de grote, de minister. Moet je toch eens kijken. Die dwarsbalk loopt door aller leven heen. En daar wordt de mens door moedeloosheid. En als God het niet verhoedt, door de wanhoop aangegrepen. Waar heb jij nou voor geleefd? Je hebt kinderen. Maar waarvoor heb je die kinderen nou gekregen? Je hebt ze opgevoed. Klopt er iets van? Ze hebben ook gestreefd en geworsteld naar omhoog. Ze zijn ook gestuit op die dwarsbalk. Misschien nog niet. Maar je ziet het al reeds voor je. Hoe ook de kinderen. Waarin je als het ware jezelf gestalte gaf. En die ook weer die lijn trachten te trekken. Hoe die kinderen binnen afzienbare tijd ook aan het eind gekomen zijn. Ze kunnen niet verder. Niet meer in de hemel. Niet meer op de aarde. Maar ze zitten daar vast. Tussen hemel en aarde. Hopeloos. Uitzichtloos. Reddeloos. Wat ze ook bereikt en gepresteerd hebben. Ten slotte kan het werk hunner handen hen niet behouden. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Wat is dat eigenlijk? Diep en diep ingrijpend. Een mens tracht dat te verbergen. Een mens tracht zich te verschuilen in zijn idealen. En in alles wat hij van plan is. En dat geeft niet, een mens zou geen mens zijn als hij geen plannen maakte. Waar niks geen plan meer is, daar is de dood. Maar om nou te ontdekken, dat we met dat alles, die grens, nooit overheen kunnen. We blijven mensen. We blijven onvruchtbaar. We blijven hangen tussen aarde en hemel. Dat is nou het leven. Ik dacht daar nog zo aan. Van de week kreeg ik nog een advertentie uit een plaatselijk blad. Van een man die ik heel goed kende, een rouwadvertentie. Waar ik zo'n jaar of 12 mee samengewerkt heb. In de metaal. En we konden het ook aardig goed met elkaar vinden. Maakten grapjes met elkaar. Hielden elkaar wel eens voor de gek. Hielpen elkaar als nodig was. En dan zie je opeens. Afgelopen. 62 jaar is nog niet zo oud. En dan zie je terug, dan word je in je gedachten teruggeleid, dan zie je nog, ja. Het is nou zo'n 17, 16 jaar geleden. En toen was hij net zo oud als jij nu. Je hebt nog kinderen, net als ik nu. Ik belde even een broer van hem op, die wel belde op hetzelfde bedrijf. Maar ik moest goed luisteren, want ik kon het mannetje amper verstaan. Zo zwak. Zeg, ben jij ook niet goed soms? Nou, zeg, ja, ik heb ook kanker. Oh. Ja. Kanker, klieren, lymfklieren. Ik krijg elke maand een spuit. Mijn haar is allemaal uitgevallen. Ja, en ik ben ook al lang afgekeurd. Als je dat dan hoort, dan kan je dat overvallen. Dat waren in mijn tijd op dat bedrijfje waar ik werkzaam was. Dat waren de bolle boos, hoor. Dat waren de mannen van het vak. Dat waren de mensen die met primitieve werktuigen enzovoort iets goeds konden maken. Je kon gerust bewijzen, we spreken een heel stel van de jongens missen, maar die mannen die kon je niet missen. Die hadden er oog op. Al kon de tekenaar geen tekening maken van de ingewikkelde constructie op zo'n schip, dan gingen hun kijken. Ja, nou zus, zo. Nou, zoek het maar uit hoor, jullie, die wisten het. Gewaardeerd, erkend als mensen die in de praktijk van het leven, in hun werk en ieder in het zijne, een steentje bijdroegen tot de opbouw en de uitbouw van de zaak. Die nog een advertentie krijgen als ze gestorven zijn van de zaak. Dat ze in herinnering zullen blijven. En dan krijg je opeens dat allemaal terug. Omdat je weer zo'n 17 jaren uit die kring weg bent. En dat je er geen erg in hebt. Dat je wordt zelf ouder en andere mensen worden ouder en het gaat maar door. En dan zie je dat voor je. Je ziet je eigen als jongen, leerling. En nou is het afgelopen. Daar komt de streep. De wasbalk. Stop. Geen eens je pensioentje bereikt. Wie denkt er nog aan je? Wat heb je nou in werkelijkheid aangebracht? Als de malaise toeslaat, dan gaat het zaakje toch fiet. En de jeugd die heeft al heel andere ideeën en werkmethodes en instrumenten en materiaal. Daar lig je uit. Daar ben je eigenlijk uit. Waar is nou zo'n stuk leven? Zo'n stuk lijn? Nergens. Nergens. Het is voorbij. Het is afgelopen. Wat een onvruchtbaarheid. Wat een onvruchtbaarheid. De kinderen gaan verder. Tuurlijk. De kinderen moesten wat meer leren. De kinderen liefst dan maar niet op die fabriek. Je moet rekenen, toen was de fabriek nog wat anders dan nu hoor. Wij stonden vaak na een uur al te stikken achter de machine. Want in dat ene loodsie, daar werd gelast, gebrand, met een verfspuit gewerkt. En dan, daar stonden stinkende kachels onder pijp, om een klein beetje warm te worden. Het was één rookgordijn. Dus vader zegt, nou gaan jullie maar naar school, leren maar. Die fabriek, dat is ook niet alles. Het is winters koud en bedompt en benauwd. En zomers weet je geen raad. Ja, die jongen is tekenaar. Meisje zit op kantoor. Daar gaat hij weer. Het kringetje is iets groter geworden. En je ziet tot je verbazing de dwarsbalk al in het zicht komen. Stop. Alles wordt doorkruist. Wat heb je bereikt? Wat heb je nou gedaan? Och, ja. Ja, wat heb je nou bereikt? Wat heb je nou echt bereikt? Wat heb je nou bereikt? Wat beteken je nou voor God? Voor de Heere, voor de Schepper van hemel en van aarde? Je bent maar een houtworm eigenlijk. Een torretje. Niks. De een vloog wat hoger en de ander leefde op de grond. Maar die in de hoogte vloog, die viel tenslotte ook dood neer op de aarde. Onvruchtbaar. Verstorven. Men woelt. Men brengt bijeen met zorg. En niemand weet wie het naar zich nemen zal. Dat is de onvruchtbaarheid. En, vergeef me het woord, de zinloosheid van het leven. Nonsens. Zonder zin. Blijven hangen. Er niet bovenuit komen. Al was het dan zo dat je naam bekend was en dat je de landen noemde naar je naam. En al was het dan zo dat je tot in de hoogste posten was opgeklommen, minister. De uil was tenslotte ook maar een gewone jongen, van gereformeerde komaf. Zijn broer woont hier nog in Hilversum, geloof ik. Een heel bekend mannetje. Maar hij heeft ook heel wat praat, net als de anderen. Maar als je het nou eens gaat wegen naar de weegschaal van de eeuwigheid, wat heeft hij dan gedaan? Tuurlijk, hij was ergens ook een spijs, ergens ook een speelbal van de lusten van het volk. Hij heeft het niet gemaakt, ergens, wel nee. Hij is de stroom gevolgd, heeft op tijd ergens ingehaakt en noem maar op. Maar dan komt die dwarsbalk in het zicht. Ja, man, heb je AOW nog gehaald? Dat is mooi hoor, AOW, ik ben ervoor. Heel goed voor. Het heeft de kerk laten zitten, het heeft God de wereld laten opknappen. Heb je AOW? Ik kan niet meer, vrouw, ga jij het maar halen. Moet ik nog wat voor je doen? Nee. Nee, ik voel me zo beroerd, ik voel me zo ziek. Ja, wat nou? Waar is nou de vrucht? Waar is nou echt iets wat je zou kunnen zeggen, verder? Afgelopen. De dwarsballen komt in het zicht. Bereid uw huis, want gij zult sterven. De mens verkeert onder het gelui van de doodsklokken. Christus. De kerk heeft beleden, ik geloof in Jezus Christus, de gekruisigde. Dat is me toch wat. Nou heeft die Christus dat oordeel van de onvruchtbare moeten dragen. Want de onvruchtbaarheid, het blijven steken, is een oordeel over de mens die God verlaten heeft. Dat is niet zomaar. Dat is zomaar geen tragedie. Nee. Dat is zakelijk het oordeel van God over de zonde. Dat wij God verlaten hebben. Dat oordeel heeft Christus tot zich genomen. Het handschrift der zonde dat tegen ons getuigt. Dat ons neerslaat, dat ons de weg verspert. Dat onze ogen verduisterd en verblind in de dood. Dat handschrift der zonde is eraan genageld. Ik zei dat oordeel van het alleen zijn. Van het niet verder kunnen. Dat wij verdiend hebben, heeft hij op zich geladen toen hij gekruisigd werd. Ik noem enkele dingen. Toen vluchten al zijn discipelen hem verlaten. Dat zie je in het klein onder de mensen. Mensen die ten dode opgeschreven zijn, die liggen te worstelen met de dood, die hebben niet veel bezoek meestal. De zusters blijven niet te lang bij. De dokter ook niet. Alleen om zijn wetenschappelijke dorst een klein beetje te lessen, zal hij notitie nemen, maar nee, het is afgelopen, het is onvruchtbaar, hij verliest. Hij ziet die balk, hij moet de strijd verliezen. De mensen blijven weg, ze vinden het een beetje griezelig, een beetje beangstigend, die man. Die als hij zijn mond open deed, mensen nog aan toe. De rillingen liepen over je rug. En je wou maar wat graag luisteren en gehoorzaam. En die man ligt daar nou gevloerd. Akelig, naar. Nee. Een ander zegt, nou, ik ga maar niet hoor. Hij is dood, hè? Ja, maar ik ga maar niet. Ik wil nog maar graag het beeld voor me houden zoals hij was toen hij goed was. Toen hij nog op de bank zat en toen hij nog praatte en toen hij nog... toen al. Maar ik nou ga kijken en ik zie dan die man in zijn kist liggen of op een praalbed uitgestrekt. Ik word er akelig van. Kan ik niet tegen. Dan zie ik altijd maar weer een gezicht voor me, dat akelige gezicht. Dat onvruchtbare, dat zinloze, dat... Nee. Jezus Christus, de Zoon van God en de Zoon des mensen. Hij werd verlaten. Ze vluchtten allemaal. Dat was het loon op zijn arbeid. Hij ziet het loon op zijn arbeid, ziet hij wegvlieden. Heb je daarvoor gewerkt? Hebt u daarvoor uw krachten besteed? Om kinderen te hebben? Om kinderen. En kijk nou eens, daar gaan ze. Kijk nou eens, van die krijg je nog een grote mond toe. En die? Die zegt gewoon, ik ken je niet. Ik ken die mens niet. Waar heb je het eigenlijk over? Dat treft Jezus. Het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger. Want dat oordeel dat ons doemt tot de onvruchtbaarheid, tot de verlating, tot de eenzaamheid, dat oordeel wil hij dragen. En dan zie je stukje bij stukje wordt het killer. Stiller, eenzamer, verlorener. De vrouwen die wenen, die begrijpen er niets van. Niemand begrijpt het. Er is geen begrip meer voor hem. Wij achten hem een afgedane zaak. Verloren. Zinloos. Door alles wordt hij uitgespuwd op de aarde. Geen plaats. Heeft een van de oversten in hem geloofd? Is er ooit een profeet uit Galilea opgestaan? Niks met hem. Het is gewoon een ordinaire, zichzelf opwerpende figuur. Ja. Ja, maar toen waren er nog vele mensen in het gevolg. Toen waren er nog mensen die zeiden, we hebben nog nooit iemand zo horen spreken als hij. Zulke woorden. Nog nooit. Maar als het aan het eind komt, dan is daar die dwarsbalk. En dan hangt hij, hij wordt geleid om gekruisigd te worden. Van alle veroordeeld, van alle verlaten. En er is niemand die mee kan helpen. Niemand die aan de kant van de kruisweg staat te roepen, houd moed. Uw hart zal vrolijk leven. Gij die God zoekt in al uw ziels verdriet, niemand. Er zijn alleen wat mensen die meelij hebben. Meelij, die denken, dat is ook wat zo jong nog. En hij heeft toch wel veel goeds gedaan ook. Zo jong nog en dan al moeten sterven. Ze dachten dat ze zelf nog wel even vooruit konden. En dan gaat hij zo buiten de stad zijn smaadheid dragende. En dan graven ze een gat in de grond, op een heuvel. Dat deden ze het liefst op een heuvel. Dat iedereen het kon zien, uit de verte, van de wegen die er liepen, dat ze zo omhoog konden kijken, naar die pest, naar dat exempel van verworpenheid en verlorenheid. Op een heuvel. Daar graven ze een gat in de grond. Daar leggen ze het kruis neer. En ze leggen hem erop. En ze spijkeren zijn handen vast aan de dwarsbalk. En zijn voeten aan die opgaande paal. En dan tillen ze met vereende krachten het kruis en de man op. En ze zetten het in het gat. En ze gooien het dicht en ze stampen het aan. En daar hangt hij. Om als een onvruchtbaar te sterven. Vriend en metgezel hebt gij verre van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. Zo ik roep, ik krijg geen antwoord. Dat is het oordeel van de vervloeking. Dat is de vloek over hem die aan het hout hangt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die heeft geen plaats op de aarde en in de hemel niet. Die heeft niets dan wind gebaard. En er is geen enkele opvang en ontvangst voor hem. Zo gaat het met de man die God niet stelde tot zijn hulp. En die niet betrouwde op de Heer. En die niet wil wandelen in de weg die God hem openbaarde. Hij is gelijk. De heide in de wildernis, die het niet voelt meer. Als het dauw of regen komt, maar die daar in levende lijven staat te sterven alleen. Kijk, die balk die onherroepelijk door ons leven getrokken wordt, die wij verdiend hebben, zodat er geen verder meer is. Die neemt hij voor zijn rekening. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden in mijn verdriet, mocht hij wel zeggen. Want die handen, die waren maar opwaarts geheven. Met die handen, mijn been met opgeheven handen, klimmen voor uw heilig aangezicht als offers voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. Zijn gang was een gang naar boven, naar het licht, naar de Vader. En nu wordt die weg in één keer afgesneden. En het uitwendige is een beeld van het inwendige. Als je uitwendig denkt aan de kruisdood, dan zie je handen die niets meer kunnen doen. Dan zie je voeten die geen stap meer kunnen verzetten. Dan ben je uitgeleverd en overgeleverd. Op aarde kan het al een benauwd gevoel zijn als je vastgebonden wordt op een bed. Omdat er een ingreep moet plaatsvinden. En als er een paar riemen aan te pas komen. Maar je hoopt dat het van voorbijgaande aard is. Maar als je dan geestelijk vastgebonden bent, dat je geen stap meer kunt verzetten. En dat je keel van droogte ontstoken is. En je krijgt geen antwoord. Hij antwoordt niet, het zei ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontferm. Dat is toch benauwd? Dat kunnen wij niet peilen. Wij zijn mensen, zondaren. Wij zijn gewend om in het donker te leven. Gewend om in dat kleine hokje van ons leven ons een klein beetje het aangenaam te maken. We zijn er ergens in geboren en getogen, maar hij... Die de wil des Vaders deed, en zijn deugden groot maken. En dan te hangen tussen hemel en aarde. Ja, hoe durft de mens te zeggen geen metertje grond meer over te hebben, terwijl hij de hele aarde onder zijn voeten heeft. Jezus Christus, die heeft niets meer. Je zou misschien zeggen met eeuwig gesproken dat die Heer Jezus zijn verstand niet verloren heeft. Ja, dat is toch zo? Ja, dat heeft hij nou voor jou gedaan, overspannen mensenkind. Overspannen mensenkind. Die in bepaalde omstandigheden niet meer weet wat je doet. Hij wou zijn verstand erbij houden. Om alles bewust te weten, bewust te leiden, te ondergaan. Dat is gewoon een hel geweest die voor ons niet te peilen is. Om daar niet alleen naar het lichaam te hangen, onder die onherroepelijke balk, maar ook naar de ziel. Geen uitkomst, geen redding, geen troost, niets meer. Ik zei, in het Oude Testament werd een dode gehangen aan het hout. Dan werd hij van de aarde uitgeworpen. Hij was niet waard om begraven te worden, zou je zeggen, in eerste instantie. Was een exempel van de vloek. En hij werd als het ware aan God aangeboden. Aan een hout werd hij omhoog gedaan. Hier is de boosdoener. Hier is de slechter. Die niet waard is om begraven te worden. Die niet waard is om te leven. Hij werd in de hoogte gestoken. En nou moet God maar eens zijn vonnis zetten op die doden. God moet hem de laatste schop maar geven. Wij kunnen niet verder gaan dan hem doden. Maar God kan ziel en lichaam verderven in de hel. Dan werd zo'n ongelukkige, hoewel door eigen schuld, hij werd dood aan God opgericht, opgeheven, aangeboden. Nou het verschil. Kijk, als wij sterven, dan voel je niet meer wat er met je lichaam gebeurt. Dat weet je niet meer of hij aan een hout gehangen wordt, of in een kist gelegd wordt, of in het water gegooid, of in het vuur. Voel je niet meer. Dat wil zeggen, je bent helemaal onvruchtbaar. Als je eenmaal gedood bent, dan ben je onvruchtbaar. Veroordeeld vanwege je onvruchtbare leven. Maar wat ze dan nog met je doen, dat heeft geen enkele betekenis. Alleen een symbolische betekenis. Maar het dode lichaam, dat brengt niets meer aan en niets meer toe. Zo is het bij de mensen. Bij ons ligt het oordeel na de dood. Het volle oordeel. Waarom is hij gekruisigd geworden? Levend. Omdat dat niet kon. Hij kon niet na de dood een verzoening aanbrengen. Door dood, hel en graf te overwinnen. Dat moest hij doen als de levende. Kijk, en dat is nou het ontzagwekkende. Wij kunnen niet achter de grens kijken. Iemand kan heel rustig zijn en we kunnen niet horen dat de rijke man zegt, vader Abraham, zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen om een brandende tong te verkoelen. Hoort niemand meer. Want als de man of de vrouw dood is, je zou zeggen, dan wordt het opeens rustig. Opeens wordt het rustig. En de mensen zeggen, hij is uit zijn lijden verlost, gelukkig. Het was ook geen leven meer. Maar dat moet bij Christus zo niet. Eerst de vloek, eerst de hel, eerst de verlating, terwijl hij leeft, terwijl ziel en lichaam nog een eenheid vormen, mens. Zo moet hij en wil hij de vloek dragen, ja, in een vloek veranderen. Anders kan die ons niet verlossen. Anders dan zou de kerk toch met eerbied gesproken in de hel vallen. Maar nu gaat hij als waarachtig mens leven de dood en de hel en de verlating aandoen. Dat dode lijk aan die paal in het Oude Testament, dat bracht niets aan of toe. Want het lot was al beslist. Maar Jezus Christus krijgt de beslissing in levende lijven. Werpt hem uit in de duisternis. Het is een geheim. In zoverre, wij zien het maar, doorgronden het niet. Wat dat betekende, dat hij in een vloek geworden is, zonder in een vloek te veranderen. Dat hij tot zonde gemaakt is. Daarom zegt hier het antwoord, heeft dat nou nog wat te betekenen dat hij gekruisigd is? Jazeker, jazeker. Want daardoor ben ik zeker. Daardoor, nergens anders door. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking, die eigenlijk mij betreft, waardoor ik gedoemd ben tot de uiterste eenzaamheid en onvruchtbaarheid, tot de diepste verlorenheid, dat hij die vervloeking, die op mij lag, op zich geladen heeft. Niet toen hij de adem gegeven had, want daar zijn wij niet bij geweest, dat kunnen wij niet volgen. Maar toen hij daar levende hing in de bitterste nood en verlatenheid en angst, in de uitwerping. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat heeft hij gedaan bij het leven. En hij heeft niet eerder de geest gegeven dan toen dat oordeel was doordragen, dat vonnis uitgesproken. Toen God ter hoge vierschaar steeg. Dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Omdat er geschreven is, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die is afgesneden van de hemel en van de aarde. Geen plaats, niets is er waar ik in kan rusten. Zeg, misschien weet je er iets van, dat hoeven we elkaar niet toe te wensen. Maar als er een glimpje van verlatenheid komt in ons leven. Want ik geef je de verzekering, je weet alleen maar hoe erg dat is als je in de Heere Jezus gelooft, anders weet je toch niet. Uit die Heere Jezus Christus kunnen we iets leren van onze zonden en ellende, maar anders niet hoor. Ach, vergaat de hemel en de aarde onder je voeten, dan weet je het nog niet. Dan zou je nog zeggen, bergen valt op mijn heuvelen bedekken. Maar je weet het niet. Maar nou, met het oog op deze middelaar, deze vloek, daar leer je iets. Ja, ik zei, het is maar een glimp als God ons verlaat. Het zijn soms maar van die flits. Een ogenblik mogen ons doen beven. Maar in zo'n ogenblik lijkt het wel of dat alles instort. Je kan geen kant meer uit. Alles vast. O, dan denk je, zou dat nou de hel zijn? Wat zou dat nou zijn? Pijn is erg, vrees. Maar verlaten te zijn, dat niet om uit te drukken. Niemand meer, geen vrouw, geen kind, geen vader of moeder die je helpen kan. Nou ja, ik zeg, dat is maar een glimpje. Dat heeft niet iedereen. Hoeft ook niet, daar gaat niet om. Want hij heeft dit gedaan, opdat wij niet eeuwig van God verlaten zouden worden. Dat is het allerergste. Eeuwig van God verlaten worden. Hij heeft dat gedaan om dat vonnis dat op ons rustte naar zich toe te halen. In een vreselijke duisternis. De vloek. De tot zonde gemaakte. En zo heeft hij gerechtigheid en leven verworven. Ik zeg het met schroom, maar ik moet het ook zeggen. Zo krijgt u en mijn, onzinvolle leven, toch zin, al zien we het vaak niet. Vanwege de zonde, vanwege de overtredingen. Maar dat onzinvolle leven krijgt toch zin. Omdat alle dingen nu moeten medewerken ten goede. Dengene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zodat uw arbeid niet ijdel zal zijn in de Heer. Al voel je jezelf de grootste ijdelheid en zinloosheid. Al ben je op alle fronten in jouw eigen waarneming mislukt. God zal u toch laten zien. Het was niet vergeefs. Je bent niet te vergeefs geboren. Je hebt niet te vergeefs 1, 2, 3 of 5 of 10 kinderen. Je hebt niet te vergeefs een vrouw gehad. Al was je levensweg getrokken. Teken door gebrek en door zonde. Toch niet te vergeefs. Want dat vergeefse heeft Jezus Christus weggedragen aan het hout. Nou is er niets voor niets. Ja, zelfs de zonde zullen nog mee moeten werken met de vorst der duisternis. Om God zin te verheerlijken, groot te maken. Daarom mag je er ook moed uitscheppen, al zie je het niet altijd, om weer achter het wasmachine te staan, om weer op de kantoorkruk te zitten, om weer zere wegen te doorkruisen met je autootje. Al zie je niks dan ijdelheid. Het vergeefse is door Jezus Christus opgelost. Al brul je als een beer die van jongen beroofd is. Gij zult toch zeggen, wie heeft mij deze gegenereerd, daar ik zonder kinderen en eenzaam was? Dit is het teken, het kruis. De zin van het leven. Want indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar hij is niet alleen afgesneden uit het land der levenden. Maar hij is opgesneden. opgestaan en opgevaren in de hoogte. Hij trekt die dwarsbalk waaraan onze handen machteloos vastgespijkerd zitten, trekt hij weg. En hij zegt, volg mij, ik geef u mijn vrede, mijn leven. Dat is dan de hoop in alle hopeloosheid. Zo mogen we onze weg gaan, getroost. Zo mag er uitzicht en perspectief zijn, ook in deze laatste bedeling. Zo zou ik willen zeggen, ach, ga gij uw weg, schreef dokter Kolbrugge eens, zoals gezegd. Want God heeft gezegd, zoals gezegd, zo zijt ge mij goed. In die dierbare Christus, in die zoon van het huis, die getrouw is geweest. Mensen, niemand kan vanavond, of hoeft vanavond, te wanhopen aan God. Niemand mag zeggen, voor mij kan het niet meer. Mijn misdaad is te groot. Want, dan doe je God een groot verdriet. Want dat God dat zijn eigen kind aangedaan heeft om de grootste der zondaren te redden, dan verklein je die offerande aan het kruis als je zegt, voor mij kan het niet meer. O, dat je integendeel moed mogen scheppen uit zijn ondergang en getroost mogen worden uit zijn opgang. Amen.